Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 334. En wij lezen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 7 en 8, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 4 tot en met 6. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen over de bekering van Antiochië. In de brief aan de Korintiërs, de eerste brief, lezen wij Sint Paulus zijn advies omtrent het huwelijk en ook over het eten van offervlees. En dan lezen wij ook nog uit het boek Spreuken. Wij gaan, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren. Barnabas, Simeon, die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de Heilige Geest sprak. Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Op Cyprus. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de Heilige Geest, naar Seleucië en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Ze trokken het hele eiland over tot aan Paphos. Daar troffen ze een Joodse magier en pseudoprofeet, een zekere Bar Jezus, die hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Deze Sergius liet Barnabas en Saulus bij zich roepen en gaf te kennen dat hij het woord van God wilde horen. Maar Elimas, de magier, want dat betekent die naam, werkte hen tegen en wilde de proconsul van het geloof afhouden. Saulus, ook Paulus genoemd, vol van Heilige Geest, keek hem strak aan en zei: Duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid. Wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen? Let op. Nu treft je de hand van de Heer. Je zult blind zijn en een tijd lang het zonlicht niet zien. Terstond viel een dichte duisternis over hem. Hij zocht om zich heen naar iemand die hem bij de hand kon nemen. De proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof, diep geraakt door wat hij van de Heer had geleerd. In Antiochië in Pisidië. Van Paphos voeren Paulus en zijn reisgenoten naar Perge in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Van Perge reisden ze door naar Antiochië in Pisidië. Op de Sabbat gingen ze naar de synagoge en namen daar plaats. Na de lezing uit de wet en de profeten liet het synagogebestuur tegen hen zeggen: Broeders, als u een bemoedigend woord voor het volk hebt, spreek dan. Paulus stond op, gaf een teken met zijn hand en zei: Israëlieten en Godvrezenden, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitgekozen en het volk sterk gemaakt tijdens zijn verblijf in den vreemde in Egypte. Hij heeft hen met sterke arm het land uitgeleid en hun ongeveer 40 jaar lang in de woestijn te eten gegeven. In Kanaan heeft hij 7 volken uitgeroeid en dat land toen aan hen in bezit gegeven. Na ongeveer 450 jaar gaf hij hun rechters, tot de tijd van de profeet Samuel. Vervolgens wilden ze een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die 40 jaar regeerde. Toen liet hij hem vallen en verhief hij David tot koning over hen. Van hem getuigde hij: In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Uit zijn nageslacht heeft God Israël, zoals beloofd, een redder gebracht: Jezus. Voorafgaand aan Jezus' optreden had Johannes eerst een doop van bekering verkondigd aan heel het volk Israël. Toen Johannes zijn taak had volbracht, zei hij: Wie u denkt dat ik ben, ben ik niet. Maar let op, na mij komt iemand wiens schoenen ik niet waard ben los te maken. Broeders, afstammelingen van Abraham, en ook u, Godvrezenden. Wij hebben de taak gekregen deze redding te verkondigen, want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders erkenden hem niet. En door hun vonnis hebben zij de uitspraken van de profeten, die elke Sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan. Hoewel ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, eisten ze van Pilatus zijn terechtstelling. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruis en legden hem in een graf. Maar God wekte hem op uit de doden, en hij verscheen gedurende vele dagen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu zijn getuigen zijn voor het volk. En wij brengen u de goede boodschap dat God de belofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons, in vervulling heeft laten gaan door Jezus te laten opstaan. Zo staat het in Psalm 2. Mijn zoon ben jij. Ik heb je vandaag verwekt. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij ooit weer zou terugkeren tot bederf, heeft hij aldus gezegd: U zal ik het ware heil van David geven. Daarom ook zegt hij in een andere psalm: U zult uw heilige geen bederf laten zien. Na een leven in dienst van Gods plan is David immers gestorven. Is hij bij de vaderen bijgezet en heeft hij het bederf gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft het bederf niet gezien. U moet dus weten, broeders, wij verkondigen dat u door hem vergeving van zonden kunt krijgen, van alles waarvan de wet van Mozes u geen vrijspraak kon geven. Wordt ieder die gelooft vrijgesproken door hem. Zorg er daarom voor dat op u niet van toepassing wordt wat er in de profeten is gezegd. Kom kijken, spotters, verbaas u en verdwijn, want in uw dagen breng ik iets tot stand dat u niet zou geloven als iemand het u vertelde. Toen ze naar buiten gingen, nodigde men hen uit om de volgende sabbat opnieuw hierover te komen spreken. Na afloop van de samenkomst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee. Deze spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo'n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken. Maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons. Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde. De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen die bestemd waren voor het eeuwige leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op. Ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Iconium. Maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en Heilige Geest. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7. Seksualiteit en huwelijk. In antwoord op wat u geschreven hebt: Het is goed voor een man geen vrouw aan te raken. Ja, maar met het oog op de gevallen van ontucht is het beter dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. De man moet aan zijn vrouw geven waarop zij recht heeft, en evenzo de vrouw aan haar man. Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man. Evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goed vindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna weer samen. Anders zou de Satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden. Dit laatste is bedoeld als tegemoetkoming, niet als bevel. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander die. Tegen de ongehuwden en weduwen zeg ik: Het is goed voor hen als zij blijven zoals ik, maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Het is beter te trouwen dan te branden. De gehuwden beveel ik, of liever niet ik, maar de Heer. De vrouw mag niet scheiden van haar man. Is zij toch gescheiden, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen. Evenmin mag de man zijn vrouw verstoten. Tegen de overigen zeg ik, niet de Heer. Wanneer een broeder een niet-gelovige vrouw heeft, en die stemt erin toe bij hem te blijven, dan mag hij haar niet verstoten. En wanneer een vrouw een niet-gelovige man heeft, en die stemt erin toe bij haar te blijven, dan mag zij haar man niet verstoten. Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd, en met de man de niet-gelovige vrouw. Anders waren ook uw kinderen onrein, terwijl zij integendeel heilig zijn. Wil echter de niet-gelovige partij scheiden, laat haar dan scheiden. De broeder of zuster is in zo'n geval niet gebonden. God heeft ons tot vrede geroepen. Trouwens, hoe weet u, vrouw, of u uw man kunt redden? En uw man, hoe weet u of u uw vrouw kunt redden? Voor het overige moet ieder blijven leven zoals de Heer het voor hem beschikt heeft en zoals God hem heeft geroepen. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Was iemand besneden toen hij geroepen werd, dan moet hij het niet laten verhelpen. Was iemand onbesneden, dan moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat er niet om of men besneden is of onbesneden. Het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden. Laat ieder blijven zoals hij bij zijn roeping was. Bent u als slaaf geroepen, laat het u niet verdrieten. En zelfs als u vrij kunt worden, blijf dan toch liever slaaf. Want de slaaf die door de Heer geroepen wordt, is een vrijgelatene van de Heer. En omgekeerd is hij die als vrij man geroepen werd, een slaaf van Christus. U bent gekocht en de prijs is betaald. Word geen slaven van mensen. Broeders en zusters, laat dus iedereen voor God blijven in de staat waarin hij werd geroepen. Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening, die door de ontferming van de Heer betrouwbaar is. Ik houd dit voor het beste. In onze zware tijden is het voor een mens het beste zo te leven. Bent u aan een vrouw gebonden, zoek dan geen scheiding. Bent u niet aan een vrouw gebonden, zoek dan geen vrouw. Maar als u wel trouwt, zondigt u niet. En ook het meisje dat trouwt, doet geen zonde. Alleen halen zulke mensen zich beslommeringen op de hals. En dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit, broeders en zusters. De tijd is kort. Laten daarom zij die een vrouw hebben, doen alsof zij er geen hadden. Zij die huilen, alsof zij niet huilden. Zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren. Zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden. Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Ik zou willen dat u zonder zorgen was. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje dragen zorg voor de zaak van de Heer. Zij willen heilig zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en wil haar man behagen. Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil. Niet om uw vrijheid aan banden te leggen. Het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer. als iemand meent dat hij zich onbetamelijk jegens zijn meisje gedraagt, omdat zijn verlangen te heftig wordt en de dingen hun loop moeten hebben. Laat hem dan doen wat hij wil, laten zij trouwen, daar steekt geen kwaad in. Maar als hij het voor zichzelf zeker weet en vrij van dwang meester is van zijn eigen keus, en als hij voor zichzelf besloten heeft haar maagdelijkheid te respecteren, dan handelt hij uitstekend. Met andere woorden, wie met zijn meisje trouwt, doet goed. Wie haar niet trouwt, doet beter. Een vrouw is aan haar man gebonden zolang hij leeft. Is haar man ontslapen, dan is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen met een christen. Toch is zij gelukkiger als zij ongehuwd blijft, althans, zo denk ik erover. En ook ik bezit de geest van God, vind ik. Hoofdstuk 8. Eten van offervlees. Wat nu het offervlees betreft. Wij allen bezitten de gave van de kennis. Maar kennis alleen leidt tot eigenwaan. Het is de liefde die opbouwt. Als iemand kennis meent te bezitten, weet hij nog niet op de juiste wijze te kennen. Maar wie God lief heeft, die wordt door hem gekend. Wat dus het eten van offervlees betreft. Wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve de ene. Want ook al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde, en in deze zin zijn er vele goden en heren. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alles voortkomt en voor wie wij bestemd zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles er is en door wie wij leven. Maar niet allen bezitten die kennis. Sommige mensen waren tot voor kort nog zo gewend aan afgoderij dat ze vlees dat aan goden is geofferd nog altijd als zodanig beschouwen. En hun geweten, zwak als het is, wordt erdoor besmet als zij het eten. Voedsel brengt ons niet dichter bij God. Wij verliezen er niets bij als wij het niet eten. En als wij het wel eten, worden wij er niet beter van. Maar zorg ervoor dat uw vrijheid van handelen de zwakken geen aanstoot geeft. Als zo iemand u, die daar geestelijk boven staat, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal hij er dan met zijn zwakke geweten niet toe aangezet worden om ook offervlees te gaan eten. Dan gaat ten gevolge van uw beter inzicht de zwakke verloren, een broeder voor wie Christus is gestorven. Door zo te zondigen tegen de broeders en hun angstvallige geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als mijn voedsel aanstoot geeft aan mijn broeder, zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, want ik wil mijn broeder geen aanstoot geven. Spreuken hoofdstuk 28, versen 4 tot en met 6. Zij die de leer verlaten, prijzen de zondaars. Zij die zich aan de leer houden, zijn kwaad op hen. Slechte mensen begrijpen niet wat rechtvaardig is. Maar zij die de Heer zoeken, begrijpen het volkomen. Een arme die onberispelijk is, is beter dan een man die slinkse wegen gaat en rijk is. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 334 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 13, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 4 tot en met 6. Wij sluiten af met een citaat van de heilige paus Leo de Grote. Er zijn namelijk twee soorten van liefde waaruit alle verlangens voortkomen. En deze verlangens zijn verschillend van aard naar gelang van hun oorsprong. Immers het menselijk hart, dat niet zonder liefde kan, bemint of God of de wereld. Als het gaat om de liefde tot God, is niets te veel. Maar als het gaat om de liefde tot de wereld, is alles schadelijk. Daarom moet men onafscheidelijk gehecht zijn aan de eeuwige goederen, maar slechts als in het voorbijgaan gebruik maken van de tijdelijke. Wij zijn onderweg en haasten ons terug te keren naar het vaderland. Om deze reden mag alles wat wij aan aards geluk tegenkomen slechts dienen als ondersteuning op onze tocht. Maar dit mag ons niet verleiden om hier te blijven. Want de heilige apostel getuigt: de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij die niet. Zij die wenen als weenden zij niet. Zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd. Zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan. Want de wereld die wij zien gaat voorbij. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen dan gaan wij verder met onze tijdsperiode de kerk. En dan zijn wij dag 335 en lezen wij Handelingen hoofdstuk 14, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 en 10, en Spreuken hoofdstuk 28, versen 7 tot en met 9. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.